Goedemiddag gemeente. Beleiden we samen onze afhankelijkheid van de Heere en ontvangen wij zijn zegengroet. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat dat wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u en jou geschonken van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. In Lucas 7 zegt de Heer Jezus: en zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 33. We zongen al: of we nu rijk zijn of arm, laag van staat of hoog, dat we naar de wijsheid moeten luisteren, ons daarop moeten richten. En ook in Psalm 33, daar gaat het over de wijsheid van de Heere als onze schepper. En op deze Israëlzondag willen we ook stilstaan bij de wijsheid die de Heere geeft en hoe hij dat doet. En zo zingen we allereerst Psalm 33, vers 3. Hij schept in het heilig recht behagen. Zijn wijsheid is alom verspreid. En ook het zesde vers: maar de altijd wijze raad van de Heere houdt eeuwig stand, heeft altijd kracht. Psalm 33, vers 3 en vers 6. We zongen met elkaar dat je zalig bent als je je maker, je schepper, als je Heer en God beleidt. Dan ben je ook uitverkoren. Dan is er iets bijzonders met je gebeurd, want dat doet niemand uit zichzelf. En daarom willen we ook het 11e vers van deze psalm zingen als we instemmen met de geloofsbelijdenis. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Als we de Heere God gaan belijden, dan gaat ons hart als het ware openstaan. Dan bloeien we op en we bidden goede tieren, Vader, milde zegenader. Stel uw vriendelijk hart ook vanmiddag, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Psalm 33, vers 11, na de geloofsbelijdenis. En we belijden ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik nodig u en jou uit om met mij te belijden van harte. Ik geloof in één God. Ik vertrouw op één God, betekent dat. De Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik vertrouw op één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God en licht uit licht. Waarachtig God, uit waarachtig God. Geboren, maar niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader en door die Zoon zijn alle dingen gemaakt. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. Een mens is geworden, Jezus, die voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de Schriften. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. En ik vertrouw op de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, grote schepper van alle dingen, wat geeft u ons een prachtige dag. Daar willen we u voor danken. Daarom zijn we opnieuw naar de kerk gekomen, of misschien voor het eerst vandaag, om u dank te brengen, om u te kennen en u te belijden. Ons vertrouwen op u te stellen en onze hoop en verwachting uit te spreken en uit te zingen, omdat u ons deze nieuwe week laat beginnen. Omdat u onze maker bent. En wij mogen zeggen tegen u, mijn Heere en mijn God. Ja, wij mogen u in opdracht van uw Zoon zelfs onze Vader noemen. En dat doen we vrijmoedig in Christus en door uw Geest geleid. Heere, wat bent u goed voor ons dat wij hier mogen zijn. Wat bent u goed voor ons dat u ons het leven geeft. Wat bent u goed voor ons dat u ons de Heere Jezus geeft. Zo mogen we allereerst belijden. Mij ontbreekt niets, want de Heere is mijn herder. Hij laat mij rusten in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij richt mij in het spoor. Ja, Heere, wij komen niets tekort. En dat gezegd hebbend mogen wij ook met onze zorgen en ons gebroken leven, zelfs met ons zondige hart, naar u toe. En zeggen, Heere, ontferm u over mij. Als u dan zo'n goede herder bent, goede tieren, vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart voor ons hoop, ook vanmiddag. Als we ook ergens altijd weer als die verloren zoon terugkeren in uw vaderarmen. En we hebben ons praatje vaak al klaar. Want ook onze schuldbelijdenis is soms zo steriel, zo in elkaar geknutseld, zo traditioneel. Maar u luistert niet naar al dat gebrabbel van ons. U sluit ons in de armen. En u laat ons vanuit de overweldigende liefde van u ervaren hoe ons leven tekortschiet zonder u. En dat al onze theorie, ook onze geestelijke theorie, aan het kruis moet, omdat het vaak nergens op slaat. Wij zijn echt geen haar beter dan al die andere mens die deze dag heel anders inricht, die ook genieten van deze dag, die ook, ja, misschien hebben ze het nog wel gezelliger en beter dan wij. Want we zitten er soms ook zo benepen bij. We durven zo weinig van die genade te genieten. Als u ook tegen ons zegt, al het mijne is het uwe. Ik geef het in beheer aan je. Geniet er maar van. Leef er goed van. Heere, wat zijn we dan soms ook angstig om in die ruimte te staan, die vrijheid te genieten die er is voor uw kinderen. Die mogen leven op het erf van het verbond. Heere, wij danken u dat we hier zijn vanmiddag. En we bidden, onderwijs ons opnieuw in uw woord. Stel ook daarin uw vriendelijk hart voor ons open. Eeuwig, altijd. Want wij verwachten het leven van de toekomende eeuw. Maar wil ons ook de weg daarnaartoe laten zien in Jezus Christus. Open uw woord door de verlichting met de Heilige Geest. Ja, open ons verstand en ons hart, dat we bereidwillig zijn om uw stem te verstaan. Spreek, Heer, want uw gemeente hoort. Amen. We lezen uit het woord van God 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met vers 31. En in de herziende Statenvertaling staat daarboven de wijsheid van de wereld en van God. Je zou ook kunnen schrijven boven dat gedeelte de wijsheid van de wereld en de dwaasheid van God. En op deze Israëlzondag valt ons ook op in deze schriftlezing dat het gaat over Joden en Grieken. Het volk van Israël, maar ook het volk uit de heidenen, die hier eigenlijk onder die naam Grieken worden samengevat. Nou, het stelt nu ook niet veel voor in Griekenland. En toen leek het heel wat. Maar Paulus die laat aan Joden en Grieken merken dat zij iets heel anders nodig hebben. De dwaasheid van God. 1 Korinthe 1 vanaf vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren laten gaan. En het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van de wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor Joden een struikelblok en voor Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mens. En het zwakke van God is sterker dan de mens. Let op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En dat wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat er geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zijn zal, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Ter inleiding op de verkondiging over dit gedeelte willen we zingen uit Psalm 111. Tweede vers, de werken van de Heere. En dan mag je denken aan de schepping. Je mag denken aan de gaven van de wet, de Torah. Maar zeker moet je denken aan de gaven van zijn zoon. De werken van de Heere zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, die ooit heeft ontdekt dat Jezus, ja, het grootste werk van God is, die blijft daar ijverig in aan het speuren en zoeken. En die wordt zelf steeds kleiner om God steeds groter te laten zijn. En het zesde vers, de vreze des Heren, het echte dienen van hem, dat is het begin van de echte wijsheid. Niet dat je het snapt wie God is, maar dat je je overgeeft aan wie God is. Psalm 111 vers 2 en vers 6. Als u eerst uw gave mag geven aan de Heere in de collecte bestemd voor Israël. En de tweede is voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw liefdegave. Gemeente van Christus, ik lees u nog een keer het 21ste vers. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven, die vertrouwen. Een thema van de preek: kan een kind onthouden wie is wijs en wie is sterk? Wie is wijs en wie is sterk? Kijk, ik heb Gabrielle meegenomen. En Gabrielle zegt: ik ben zo'n knappe meid. Ik zie er gewoon erg mooi uit. En ik ben ook heel erg slim. Kijk mij nou. Nou, daar staat ze. Gabrielle. Wat voelt ze zich groot? Ja, als je denkt dat je staat, val je maar zo. Nou, zegt Fieke, jij mag misschien knap zijn, maar je hijgt gelijk. En ik ben heel erg fit. Ik kan hardlopen. En ik werk altijd hard. Ik vind jou maar lui. Kijk, Fieke die wint het net van Gabrielle. Dan heb je nog Ben. Ben zegt: jullie zijn vrouwen. En vrouwen zijn zwak. Ik ben een man. En ik ben echt veel sterker dan jullie. Zie je wel, mannen winnen het altijd. Wie is wijs en wie is sterk? Je merkt al heel snel dat je met elkaar gaat vergelijken. En dat je altijd bezig bent, of het nou om cijfers gaat, of dat het om je werk gaat, om je baan, om je inkomen, of om je sporten. Het gaat altijd erom dat je je meet aan anderen en dat je er soms van baalt dat je niet het sterkste bent, niet het snelste, niet het slimste. Het is vandaag Israëlzondag. Dat is goed, omdat we die 51 andere zondagen vaak vergeten. Dat wij door het geloof in Jezus worden ingelijfd in Israël. We worden nooit Joden. We dragen de besnijdenis niet. Maar met degene die Jezus als Messias belijden, worden wij gedoopt in de naam van dezelfde. Wij horen bij elkaar. Wij zijn aan elkaar verwant. En in het verleden hebben we vaak op Israël neergekeken. Israël heeft niet alleen in deze wereld veel geleden. Het kleinste volkje onder de volken. Israël heeft ook onder de kerk geleden. En dat alleen al onderstreept het belang van deze zondag. Maar dan is er nog iets. Met Israël hebben wij ook een gezamenlijk probleem. Ook al hebben we dat probleem niet op dezelfde manier, maar uit een verschillende hoek. Maar met Israël hebben wij één groot probleem bij mensen. En dat is Jezus. En ik zeg het expres zo. Want daar gaat het over in 1 Korinthe 1. Dat Jood en Griek, en vul maar in voor Griek, dat zouden ook wij kunnen zijn met onze eigen wijsheid, met onze heidense achtergrond. Wij hebben een probleem om zomaar Jezus te aanvaarden. Daarom het thema van middag: wie is sterk en wie is wijs? Drie gedachten. Wat een sterk verhaal zeg. Wat een zwakke mensen. En wat ben je sterk in Jezus kracht. Het eerste, wat een sterk verhaal zeg. Als iemand dat zegt, als iemand uitverteld is. Wat een sterk verhaal zeg, dan bedoelt hij eigenlijk: ik geloof er geen snars aan. Wat een onzin, wat een opschepperij. Als iemand sterke verhalen vertelt, dan ondergraaft hij vaak zijn eigen geloofwaardigheid. Sterk verhaal. Nou zegt Paulus, En ik vind eigenlijk wel dat hij daarin heel kwetsbaar wordt. Als het om het evangelie gaat, kom ik ook met een sterk verhaal. Ik weet dat ook, ik aanvaard dat ook. Ik aanvaard dat het een beetje een gek verhaal is, wat ik vertellen moet. En gemeente, dat is ook voor ons alweer gelijk hulp. Als wij morgen de wereld weer intrekken, gaan studeren, gaan werken, naar school. Als iemand dan zegt, wat heeft jou nou gisteren naar de kerk gebracht, waarom geloof je in God? Dan is het niet vreemd dat je je even ongemakkelijk voelt bij zo'n vraag. Het is niet zo dat wij een kloppend verhaal hebben waar we zo van overtuigd zijn dat we het eigenlijk zwart op wit aan iedereen kunnen laten zien en iedereen gaat het geloven. Omdat het zo overtuigend is. Nee, dat is het helemaal niet. Het is een sterk verhaal. En sterke verhalen, die kun je lastig doorgeven en tegelijkertijd dat ze jou voor vol aan blijven zien. Maar, zegt Paulus, andersom is het ook zo dat de wijsheid van deze wereld, en dan heeft hij het vooral over de Griekse filosofische overdenkingen, die hebben de Grieken uiteindelijk niet in de armen van God gebracht. Dus dat heeft ook zijn beperkingen. En de kracht in deze wereld, de macht, de overheden, hoewel dat heel nuttig is, hebben uiteindelijk ook niet geleid tot vrede in deze wereld. Nou, daarin is 1 Korinthe 1 nog steeds actueel, gemeend. Nog steeds lukt het mensen niet om overtuigend bewijs te vinden voor het bestaan van God. En zeker in zo'n rationalistisch land als Nederland hebben we dus de Heere God al lang buiten de deur gezet. Zeker aan de universiteit moet je niet als gelovige met een gelovige insteek in het leven staan. Dan word je niet serieus genomen. Je hebt er geen wetenschappelijk bewijs voor dat God er is. Ook niet dat hij er niet is, maar daar kun je toch niet op bouwen. En de krachten in deze wereld, die hebben hun beperkingen. Als heel de wereld inziet dat we het beste IS kunnen onderdrukken, stel dat we het deden als we het konden, dan veranderen de harten nog niet van die mens. Het zal eerder nog veel dieper worden, de haat en de weerzin tegen de grote boze buitenwereld. En vroeg of laat barst het dan alsnog. Wijsheid en kracht en macht, die hebben zeker nut, maar ook hun beperking. En Paulus ziet zelfs bij zijn eigen volk, dat uitverkoren volk, hij is zelf ook Jood, hij is zelf schriftgeleerde, fariseer, hij ziet zelfs dat in die tijd het judaïsme, dus het hele systeem gebouwd op Mozes en de interpretatie ervan, hij ziet dat zelfs dat niet leidt tot iets wat God heeft bedoeld. Het leidt niet automatisch tot recht. Altijd is er ongelijkheid. Wie is wijs en wie is sterk? Wat een sterk verhaal, zeg. Want nu komt Paulus met het verhaal van God die zijn zoon Christus heeft laten kruisigen. Een gekruisigde Messias. Paulus is er even heel eerlijk over. Hij zegt, zoiets doms kan geen mens bedenken. Dat haal je uit je dikste duim nog niet. En misschien vindt u dat wel heel oneerbiedig dat ik dat zo zeg. Maar ik weet toch eigenlijk wel zeker dat Paulus dat bedoelt. Het is eigenlijk een heel gek verhaal, dat evangelie. Ja, misschien vinden we dat wel oneerbiedig, gemeente, omdat wij ermee opgegroeid zijn. En van jongs af aan hebben we nooit anders gehoord. We zijn er als het ware in opgegroeid in een soort voorstellingswereld waarin het allemaal klopt en past. En dan zeggen we misschien wel eens van de grote boze buitenwereld, wat zijn de mensen slecht tegenwoordig. En ze leven maar raak. En wat misschien zegt er ook wel eens iemand, je bent dom als je niet gelooft. Want dan ga je naar de hel, dan ga je verloren. Nou, zou Paulus niet zeggen. Paulus zou zeggen, ik weet heel goed dat ik met een sterk verhaal kom. Het is eigenlijk niet zo'n sterk verhaal. Ik word er zelf ook altijd heel kwetsbaar van als ik het breng. Mensen zouden me erom kunnen uitlachen. En wat is er dan zo gek aan dat verhaal? Nou, gemeente, dat die kruisdood van Jezus, waar wij mee zijn opgegroeid, zeg ik dan maar. Dat nou niet zo direct heel logisch is, hè? Dat iemand de meest verschrikkelijke terechtstelling meemaakt en schandelijk wordt neergezet tussen twee moordenaars. En dat dan de boodschap is dat is alleen zo kun je gered worden. En dat geldt voor alle mensen, van Adam af tot vandaag toe. Alleen door die gebeurtenis op Golgotha worden wij gered en anders kan het niet. Anders is het onmogelijk. God is zo almachtig, zegt de moslim, die kan ook zo vergeven. Allah kan alles. Nou zeggen wij, Heere God kan niet alles. Maar hij kan wel wat hij wil. En hij heeft ervoor gekozen om alleen op deze manier mensen zalig te maken. Die in dat gekke verhaal van het evangelie gaan zien, ja, maar dit is nou het antwoord op mijn levensnood. Die meest verachte schandelijke dood, of dat nou vanuit de Romeinen werd bezien of vanuit de Joden, want de Joden deden niet aan kruisiging, die deden aan steniging. Dan moest de hele gemeenschap die van de misdaad overtuigd was, moest stenen gooien tot iemand stierf. En als iemand echt iets verschrikkelijks had gedaan, dan werd je na je dood nog aan een paal gehangen, een schandpaal. Zodat nog even naar dat bungelende lichaam kon worden gekeken. Zo vergaat het je als je als man vreemd gaat, of als vrouw vreemd gaat. Of noem het maar op, dan was dat de diepste schande die je kon overkomen. Vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Nou, daar hangt hij, onze Jezus. Voor Romeinen een schande, daar zie je toch niks in. En voor Joden ook een schande. Zo dwaas, Paulus begint ermee in vers 18, dat hij zegt, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel de waarheid. Maar tegelijkertijd zit daar ook wel iets in, gemeente, dat je er eens goed over na moet denken. Voor hen die verloren gaan, zit in dat verhaal van het kruis dwaasheid. Het is dus niet zo dat iemand hier vanmiddag kan zeggen, ik zou zo graag willen, maar ik kan niet geloven. Het lijkt net of de Heere God het mij niet geeft, want ik kan niet geloven, het lukt me niet. Nee, Paulus zegt, voor degene die verloren gaan, is het kruis, het evangelie van het kruis, dwaasheid. En wat doe je als je een verhaal stom vindt? Dan geloof je niet. Toch? Als iemand een sterk verhaal heeft wat je onzin vindt, dan ga je daar niet op bouwen. Als iemand morgen zegt, je kunt gratis een laptop ophalen bij de Aldi. Nieuwe, helemaal goed, voorzien van software. 3 jaar garantie, allemaal gratis, pallets zijn er. Dan zeg je, ja, dat geloof ik toch ook weer niet. Dan ga ik niet. Tot je de mensen ineens allemaal met een laptop naar huis zien lopen, dan ga je nog, maar dan ben je te laat. Zo zegt Paulus, het evangelie, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Sterk verhaal. Maar zij die behouden worden, voor hen is het juist een kracht van God. In hun leven is het een bron geworden. Het is hun redding. En zegt Paulus dan in vers 21, omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen. Het is ze niet gelukt om via wijsheid op te klimmen tot God. Daarom heeft het God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. God heeft er zin in gehad om het zo te doen. Zijn keus. Dat was zijn idee om door de dwaasheid van de prediking mensen zalig te maken. En waarom dan? Waarom zo moeilijk? Als God het nou toch logischer had gemaakt, makkelijker. Want eigenlijk zeg ik, gemeente, met dat ik een dwaze boodschap breng, dat u ook een beetje gek bent dat u hier zit. U had eigenlijk veel beter op het strand kunnen lopen vandaag. Of thuis, een gezellige maaltijd met de familie. Maar u zit hier ook. Er is eigenlijk ook iets met u aan de hand. En met jou, niet alleen met mij. Maar waarom wil God dan op deze manier, niet op de logische manier, maar in de dwaze manier dit doen? Nou weet u, noem mij maar een systeem in deze wereld. Leg mij maar je favoriete politieke partij uit. Maar het zijn altijd benaderingen waar iets moois in zit, waar mensen zich door aangesproken weten. Maar waar ook altijd wel een paar mensen onder lijden. Als je nou de SP neemt. Ik vind dat eigenlijk, als ik op het eerste gezicht luister naar het idee van de SP, dan denk ik alle mensen evenveel werk, alle mensen evenveel inkomen. Dat hebben wij al van jongs af aan geleerd, dat is communistisch, dat is heel slecht. Maar dan denk ik, nou, helemaal nog niet zo onbijbels, toch? Maar als we nou allemaal voor de SP gingen, er werd een ramp in ons land. Maar dat is ook zo als iedereen VVD'er was. Of SGP, dat is een christelijke variant ervan. En de ChristenUnie, dat is eigenlijk een christelijke SP. Maar goed dat je al die geluiden hebt die elkaar ook weer een beetje bevechten. Want de suggestie is natuurlijk van elke politiek ideaal, dat als je daarvoor gaat, dan brengt dat het geluk voor de meeste mensen. Maar altijd zijn er mensen die daaronder lijden. Kijk maar naar welke regering je hebt. Er zijn altijd mensen die aan het kortste eind trekken. En nu heeft God in zijn wijsheid iets bedacht dat niemand aan het kortste eind trekt. Dat is het bijzondere. Niemand heeft een voorsprong. Niemand die valt automatisch in de prijs. God heeft de dwaasheid van de prediking bedacht voor hen die geloven dat ze behouden worden. Staat voor iedereen open. En daar ga ik iets meer over zeggen. Dat is het tweede. Wat een zwakke mens. Want dan zegt Paulus in vers 26, let op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. En doe dat vanmiddag ook maar eens. Ik ken eigenlijk niemand hier. Maar u, veronderstel ik, dat elkaar aardig goed kent. Kijk nou eens rond. Is hier nu iedereen hoogleraar aan de VU? Misschien zit er één tussen. Misschien wel geen één. Maar dat kan ook niet. Niet iedereen kan hoogleraar zijn. En er zullen hier ook best een paar heel rijke mensen in de kerk zitten. Denk ik maar zo. En dat is maar goed ook, want hoe zou de gemeente anders kunnen bestaan? En er zit misschien ook wel iemand in de plaatselijke politiek van Noordwijk. Maar kijk eens goed rond, er zitten toch ook hele gewone mensen. Ja, het is toch eigenlijk een bijzonder samenraapsel wat we zijn. Zit er wel echt lijn in het publiek wat hier vanmiddag in de kerk zit? Misschien nog meer wat er 's morgens in de kerk zit. Is dat niet een beetje van alles wat? En is dat niet eigenlijk heel bijzonder, gemeente? Zo zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe in die havenstad van Griekenland, waar ook Joden zitten en waar Grieken zitten. Kijk eens even rond. Denk eens even terug aan een paar jaar geleden. Hoe is het allemaal begonnen? Dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Er zitten wel wat rijken tussen en wel wat hoogopgeleide en wel wat aanzienlijke mensen. Maar het zijn er niet veel. Er zitten ook hele gewone mensen tussen. De kerk, dat is nou, ja, het kerkvolk, gemeente, dat is nou niet direct de beste PR die God erop nahoudt. Zou wel zo moeten zijn, we zouden een leesbare brief moeten zijn, zal Paulus later zeggen. Maar als je nou gewoon naar het kerkvolk kijkt, dan krijg je er als buitenstaande niet meer zo zin in, hoor. Dan zeg je niet, oh wat stralen die kerkgangers toch als ze naar de kerk gaan. Ik krijg er zin in, dat wil ik ook. Nee, we zijn eigenlijk maar heel gewoon. Een raar mengsel. En in Korinthe zijn ze daar heel gevoelig voor status. En wij zijn er misschien ook wel gevoelig voor dat we onszelf ook wel weer ietsjes verheven voelen boven mensen die niet naar de kerk gaan. Die niet geloven. Dat we toch net ietsjes beter zijn. In Korinthe zitten de mensen tussen die hadden vroeger een laag bestaan. Stelden niet veel voor. Maar door de bevrijdende kracht van het evangelie zijn de rollen omgekeerd. En zeggen vrouwen ineens, nou in Christus zijn we allemaal hetzelfde hoor. En mag ik ook het woord voeren. En zegt er een ander, nou, ik heb nooit kunnen lezen op school, maar ik heb nu de gave van tongentaal. En dat is een gave van de geest en iedereen moet daar naar luisteren. En zo zijn ze allemaal gericht geworden op zichzelf. Paulus zegt, kijk eens even terug. Denk eens even na. Waar zijn we begonnen? Het evangelie wordt zomaar misbruikt. Als mensen weer terugvallen in hun oude patroon. Het evangelie van Gods dwaasheid is er juist op gericht dat mensen die kansloos waren, mensen die altijd aan het kortste eind zouden trekken, bij God in tel zijn. Een kans maak. Gemeente, hoe is het met jou begonnen? Waarom zit je hier vanmiddag? Allemaal door geboorte en door doop bij de kerk gekomen? Ik hoop het eigenlijk niet. Dat zou ik arm vinden voor deze gemeente. Ik zou het ook rijk vinden als we meemaakten dat er mensen uit ons midden tot geloof zijn gekomen, later. Of misschien na een heel veel afgedwaald te zijn van God en van de kerk en misschien wel van je familie en vrienden. Hoe is het nou begonnen in je leven? Is het bij jou ook begonnen dat je ontdekte dat het met jou niets was? Dat je vergist hebt. Is het bij jou ook begonnen dat je hebt ontdekt dat je uiteindelijk heel lang heel dom hebt geleefd? Dat je hebt meegelift met de stroom van deze wereld op zoek naar welvaart, op zoek naar genot, op zoek naar wijsheid, naar kracht, naar fitheid. En is daar een keerpunt in gekomen? Heb je ontdekt dat dat uiteindelijk geen vrede geeft met God? Geen rust in je hart, geen basis, geen tevredenheid. Het is eigenlijk nooit genoeg. Hoe is het met jou begonnen? Misschien wel dat je heel rijk bent. Of rijk bent geweest. En dat je ging ervaren. Het is zo'n enorme last voor me om rijk te zijn. Dat kan zijn dat je het niet dragen kan. De angst om het weer kwijt te raken. Of om leiding te geven aan een groot bedrijf. Of omdat je niet dragen kan dat je rijk bent. En tegelijkertijd in deze wereld zo'n armoede is. En dat je denkt, hoe moet ik dat nou ooit? Hoe moet ik nou ooit genieten van mijn rijkdom terwijl er zo geleden wordt? Is er misschien ook iemand die heel goed kon leren vroeger? En die zich als het ware heeft vernield door op te gaan in meer, meer, meer. En uiteindelijk niet meer kon functioneren. Opgebrand, opgeraakt, opgejaagd. Ja, door wie? En toen kwam God in je leven. Toen kwam de Heer Jezus in je leven. Die voor ons is neergekomen uit de hemel, beleden. Die voor ons gekruisigd is. Toen kwam de Heer Jezus die je even liet zien, ik voor jou. Ja, laat iedereen dat nou een dwaas verhaal vinden. Maar ik maak dat jij bij God aanvaard wordt. Door te sterven voor jou aan het kruis. De gekruisigde Christus. Toen je dat zag, toen begreep je het woord van Jezus, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Er staat iets heel bijzonders in vers 24, daar zou je eigenlijk Grieks voor moeten kennen. Maar het is natuurlijk mijn werk om dat een beetje aan u over te brengen. Daar staat in vers 24, maar voor hen die geroepen zijn, dat zijn de gelovigen, die zijn geroepen, uitverkoren. Of dat nou Joden zijn of Grieken. Prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. In het Grieks staat het in een andere volgorde. En dan vind ik het nog veel sterker. Dan staat er, prediken wij van God, de kracht is Christus. Nou, daar moet je eens op gaan kauwen vanavond. Van God, de kracht is Christus. Je zult merken in deze wereld, als je probeert te getuigen van Jezus, dat iedereen zegt, wat zie ik ervan? Wat moet ik ermee aan met alles wat er in deze wereld gebeurt? Oorlogen, ziektes, rampen. Ik kan niet in God geloven. Nou, dan kun je ze alleen maar groot gelijk geven, toch? Ik kan dat wel begrijpen als iemand dat zegt. Ik zou ook een God willen die op alles ingreep wat mij niet aanstond. Maar of ik dan ook zou geloven in hem en dankbaar zou zijn, dat is maar de vraag. Zo eerlijk wil ik ook zijn. Ik denk dat ik dan nog veel makkelijker ging leven als God alles oplost. Maar nu zegt Paulus, van God de kracht is Christus. En dan heeft hij het over de gekruisigde. Snapt u? De almacht van God, die zit er dus niet in dat hij alle ellende voorkomt of oplost. Maar de almacht van God zit opgesloten in iemand die dood hangt te gaan aan een kruis. Met een bordje erboven, de koning der Joden. Het is volbracht, zei hij. Het is af. Het is genoeg. Dit is het. En dan nu het laatste. Wat ben je sterk in Jezus' kracht. Het gaat Paulus dus om de gekruisigde Christus. Waarom zegt hij niet de opgestane? Nou, dat zit er eigenlijk in. Het gaat Paulus niet erom dat hij zo'n goede vrijdagchristen is dat hij alleen maar wil denken aan het kruis van Golgotha en verder niet. Nee, hij heeft het over Jezus Christus, de gekruisigde, maar ook de levende. Maar wat voor Jezus dan? Nou, degene die aan het kruis heeft gehangen. Dat kwam hij doen. En hij is opgestaan. En hij is opgevaren. En hij zit aan de rechterhand van God. Hij is een levende werkelijkheid, ook voor ons vandaag. Maar hij is dat als het lam, staande als geslacht. Hij regeert. Hij is de leeuw, de koning en het lam. De geslachte, de gekruisigde. Gemeente, geloven is dus niet alleen maar dat je er iets in ziet. Of dat je vanmiddag zegt, hé, nu snap ik iets meer van het evangelie. Dan zou ik al blij zijn. Maar ik hoop nog veel meer dat je, dan dat je er iets van snapt, dat je zegt, ik zie dat God betrouwbaar is. Ik geef mijn hart aan hem. Ik wil hem liefhebben, dienen. Jezus zegt, zalig wie aan mij geen aanstoot neemt. En die kans is dus groot. De Joden vragen om een teken. De Grieken zoeken wijsheid. En ze krijgen allebei hetzelfde antwoord. Christus is van God de kracht en de wijsheid. En dan is het voor de Joden een aanstoot en voor de Grieken een dwaasheid. Waarom dan? Nou kijk, ik heb ook nog Tim. Zie je Tim? Tim is niet zo groot. Tim is heel klein. Van Gabrielle en van Fieke en van Ben kan hij het onmogelijk winnen. En dat weet hij heel goed. Maar nu goed opletten wat Tim doet. Dat heeft alles te maken met vers 30. Daar staat, uit hem, God zij dank, zou je kunnen zeggen, bent u in Christus Jezus. Ja, nou is hij weg. Hij is niet weg, kijk maar, hij zit er nog onder. Ik ga niet toveren. In Christus Jezus. Dat staat er echt, hè? Vers 30. Uit hem bent u in Christus Jezus. Dat is nou de wijsheid van God. En dan zegt Paulus eigenlijk een dubbele punt achter die wijsheid van God. Want dan zegt hij, wat betekent Jezus nou voor ons? Nou, Jezus maakt ons recht voor God. Zijn bloed. Aan zijn kruis. Al onze zonden weg. Jezus maakt ons heilig voor God. Dat betekent de Heer Jezus heeft geleefd voor ons op aarde. Zoals wij het hadden moeten doen. En we kunnen vanaf vandaag ons leven beteren. Maar dat is geen heiligmaking. Heiligmaking is dat wij in Christus wegkruipen. In hem. Letterlijk. Geloven in Jezus. Dat is ook echt in Jezus wegkruipen. Dan heb je zelf ook aan het kruis gehangen. Dan heb je zelf ook in het graf gelegen. In de doop. En dan ben je ook zelf met hem opgestaan tot een nieuw leven. Maar heiligmaking is niet dat je, omdat Jezus aan het kruis voor jou is gestorven, dat jij je leven gaat veranderen. Maar dat je ook in dat leven, dat heilige leven van Jezus wegkruipt. En vervolgens kijkt naar je gebroken leven en denkt, wat kan ik nu veranderen? Timmetje, die kan daar rustig naar kijken. Wat kan ik veranderen in mijn leven? Wat kan ik beter doen? Wat kan ik nog doen als ik gescheiden ben? Wat kan ik nog doen als ik niet fit ben, als ik niet slim ben, als ik niet sterk ben, als ik arm ben, als ik een zwerver ben, een alcoholist? In Jezus, Tim, daar is het veilig. Daar mag je echt zijn wie je bent. Om vervolgens te ontdekken wie je mag worden. Dat is de wijsheid van God. Gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dat is Jezus. Eigenlijk laat Paulus zien op drie manieren waarom Jezus als de gekruisigde zo belangrijk is. Wij worden daardoor rein voor God. Wij worden heilig voor God. En wij zijn verlost uit de banden van de dood en van de hel en van de duivel. Dat is Jezus. Bij God vandaan zijn wij in Christus Jezus gered, gemeente. Waarom is dat een dwaas verhaal? Misschien zegt u wel, dat gaat wel erg makkelijk. Als dat zo was, zou iedereen het doen. Nou, ik zou zeggen, doe het maar. Niks, geen probleem mee. Ga er maar onder zitten. Vanmorgen heb ik dit ook in Voorthuizen gedaan. En toen was er een vrij forse ouderling. Die zei in de consistorie, u bedoelt toch zeker dat Tim vooral klein werd voor de heren. Ik zeg, ja hoor, u mag er ook onder. Want hij dacht, ja, dat wordt wel een heel klein plekje. Je moet wel heel klein zijn. Nee, maar misschien ben je wel enorm dik. En Fieke, die heeft je alleen maar pijn gedaan door erop te wijzen hoeveel ze fitnesst. Dan mag jij er ook onder. Dan mag je wegkruipen bij Jezus. Dat is Gods wijsheid. Dat is nu voor iedereen mogelijk. De professor mag eronder, maar ook de zwerver. Er is één probleem misschien. Dat de professor en de zwerver niet naast elkaar willen zitten. En dan heb je een probleem. Dan moet er één maar weg. Maar wie in Jezus Christus gelooft, die blijft. Een Jood kan zeggen, wat zie ik daar nou van? Want ik verwachtte dat er vrede kwam in Israël. Hij heeft groot gelijk. En waar blijft mijn eigen identiteit als Jood dan? Maakt het dan allemaal niks meer uit? Dan is het eerste antwoord nee. Het maakt niks meer uit. Jezus Christus is alles voor ons. En daar moet je mee kunnen leren leven. Dat is voor kerkmensen trouwens ook wel eens heel lastig. Als je 70 jaar lang je best hebt gedaan. Altijd net de kleren aan naar de kerk. Je zag er netjes uit, maar je kreeg het maar niet voor jezelf op een rijtje. En dat er dan iemand in de kerk komt van 71 die zomaar uit de wereld tot geloof komt. En denk je, ja, gaat het zo makkelijk? En moet je kijken hoe ze erbij zit? Ja, zo makkelijk gaat het. Zo makkelijk gaat het. En de Grieken, de heidenen zeggen van oorsprong, je moet de goden toch tevreden stellen. Je moet toch iets doen voor God. Dan moet je toch bidden. Dan moet je toch wijs zijn. Dan moet je, noem het maar op, prestatie. Maar Paulus zegt, voor ons die behouden worden, is dit de kracht. Dit is de wijsheid van God. Wie is wijs en wie is sterk? Dan is het antwoord wie in Christus Jezus is. Als iemand wil roemen, want daarom doet God het zo. Als iemand wil roemen, dan moet hij zeggen, ik roem in God. Fieke en Gabrielle en Ben zijn met zichzelf bezig. En jij misschien ook wel. Maar Tim, die is eigenlijk onzichtbaar geworden, maar niet voor God. En hij zegt, God, waarom zit ik hier nu eigenlijk te schuilen? Wat is er in mijn leven gebeurd dat u naar me omzag? Het staat er zelfs twee keer in vers 29 en vers 31. Dat er geen vlees voor hem zou roemen. Wie roemen wil, die moet dat maar in God doen. Dat is uitverkiezing, gemeente. Niet een onmogelijkheid. Maar dat je bent gaan willen. Dat je in Jezus schuilt. En dat je je gaat verwonderen. En dat je zegt, o God, ik snap niet dat u iets in mij zag. Dat u uw zoon aan mij hebt geopenbaard. En reken maar dat u daar missionair van wordt. Reken maar als u zo als een verwonderend mens over de aarde gaat. Dat mensen dan wel iets aan u zien wat ze aan het denken zet. Ik wil eindigen met een lied van Sela. Wat ik hier mooi bij vind passen. En misschien herken je het wel. Het heet Verborgen Rijkdom. Het lag begraven in de diepte. Verborgen rijkdom in de grond. Een schat van ongekende waarde voor degene die hem vond. Hij lag begraven in de diepte. De mensenzoon en zoon van God. Hij wees de weg naar ware rijkdom die alleen in hem gevonden wordt. Wat verborgen was, is nu bekendgemaakt. Gods geheimenis is ons leven waard. Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt, vindt vreugde in de schatten van de hemel bij onze God. Het lijkt onzichtbaar en verborgen, maar het ligt binnen ons bereik. Wie durft er alles op te geven voor het hemels koninkrijk? Die is wijs en die is sterk. Amen. We antwoorden hierop met Psalm 118, het eerste vers in de breedte. Laat ieder, heel de wereld, zere goedheid loven. En vervolgens bidden we ook en roepen we Israël op. Laat Israël nu Gods goedheid loven, zijn wijsheid loven. En ook het elfde vers. De steen aan wie iedereen zich stootte is door God tot een hoofdsteen, een hoeksteen gemaakt. We zien het, we geloven het, maar begrijpen doen we het nog steeds niet. Psalm 118, vers 1 en vers 11. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Heere in de hemel, uw vaderhart ging vanmiddag voor ons open. In uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. In de dwaasheid van de prediking. We ontdekten vanmiddag opnieuw, het is niet logisch dat wij hier zitten. Daar zit al verkiezing achter. Daar zit al roeping achter. Dat wij hier zitten is niet omdat wij betere mensen zijn. Maar omdat u zo'n goede God bent. Die met ons bezig is. Die ook vanmiddag zegt er is ruimte. In het dierbaar bloed van het lam. Schuil bij mij. In mijn wijsheid. Die kun je niet helemaal begrijpen. Maar vertrouw maar op je Vader. In de hemel. Dat mijn Zoon genoeg is. Tot volkomen vergeving van al je zonden. Tot volkomen vervulling van heel je leven. Tot volkomen verlossing uit alle heerschappij van de zonde, de wereld en de duivel. Heere, wat een bevrijdend woord is dat sterke verhaal van u. Die dwaze boodschap. Heere, laat de mensen om ons lachen, liever niet. Maar we begrijpen het. We begrijpen het zo goed. Maar laat ze merken aan ons dat het onopgeefbaar is. Dat dit de ware rijkdom is. De schat die we hebben ontdekt. Die in hem gevonden wordt, in Jezus Christus. Heere, wij spreken ook in ons gebed uit naar u. Dat we ons verbonden voelen. Onopgeefbaar aan uw volk Israël, uw eerst verkoren volk. U bent er niet mee klaar, al moet er ook nog zeker veel gebeuren. Wij bidden naar de vervulling van al uw beloften. Voor ons is het niet altijd allemaal duidelijk wat de Bijbel daarin ons nog in het verschiet legt, want uw vervulling is altijd anders dan wij precies hebben uitgedacht. Ook de Heer Jezus had niemand zo verwacht als dat hij was. En toch verwachten we u opnieuw, Heer Jezus. En we verwachten ook dat u omziet naar uw volk Israël. Als het getal van de heidenen zal zijn vol geworden. Dat ook het getal van de Joden, de Israëlieten, die worden toegebracht in de Heer Jezus Christus, dat het vol zal worden. En zo heel Israël zal zalig worden. Heere, wij danken u dat er Messias belijdende Joden zijn. Die de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat is een dubbel wonder. Want zij hebben ook zoveel te lijden gehad. Onder de gevolgen van de visie van de kerk. Van deze wereld. Heere, dat maakt ook dat wij naar het volk Israël nooit zullen zeggen. Dat ze dom zijn. Al hebben we soms wel die hoogmoed gehad. Heere, zie om naar uw volk. Verbind het. En verpleeg het. Maar breng het ook terug tot de Heer Jezus. Die uit hun midden is voortgekomen. Geef het goede licht op hem. Dat zij in die dwaze boodschap hun heil, hun hoogst geluk zullen beschouwen. We bidden voor elkaar. Als gemeente. Heere, wat heerlijk als dit ook een plek is waar we de Heer Jezus hebben leren kennen op latere leeftijd. Maar wat heerlijk ook als het een plek is waar we van jongs af aan mochten opgroeien bij uw woord. Wij bidden om een zegen voor de gemeente om tot zegen te zijn. Om als een vuurtoren licht te verspreiden over anderen heen die in nood zijn, die anders omkomen. Die het wellicht dwaas vinden dat we er zijn, onnodig, overbodig. Maar u kunt maken in elke tijd dat mensen er zin in krijgen om in u te geloven. Wij bidden voor de noden in deze wereld, de grote politieke problemen. Wat een zegen dat we in Nederland mogen wonen, dat er welvaart is en dat er werk is en scholen en universiteiten. Maar we zien ook vanmiddag dat het relatief is. Dat dat niet ons hoogst gelukkig maakt. Dat bent u. Heere, geef wijsheid aan wereldleiders die hun macht moeten uitoefenen als gezant, als dienstknecht van u. Geef ze wijsheid, maar geef ook hen het besef dat wij de wereldvrede nooit zullen creëren. Die is niet beloofd in uw woord. U belooft juist dat het erger wordt. Heere, wil u ons daarin sterk maken. Als we zien wat er in Amerika gebeurde, ben je christen of ben je het niet? En iemand haalde de trekker over. O God, dat is nog geen Nederland. Maar iemand die ziek is, die zal ook in Nederland op kunnen staan en zulke dingen kunnen doen. En zouden we dan zeggen, ik ben van Jezus Christus. Ook nu schuil ik bij hem. Rust ons toe, Heere. Ziet u om naar de vervolgde christenen, zij die in nood zijn, ontferm u over hen. Bewaar ze en geef ze de moed om te getuigen, de diepe vreugde en vrede in hun hart, die niemand hen af kan nemen. Hoor zo onze gebeden. Aanvaard u onze dank, de lof en de aanbidding, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Slotzang is Psalm 108. Als we de wijsheid van de Heere hebben ontdekt en dat ook ons leven mag zijn, dan is het goed dat nu ook ons hart open staat en dat wij zeggen, ik ben tot uw dienst en lof bereid deze week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Ik zal zingen, spreken, getuigen van mijn Heer en ik zal uw wonderdaan aan de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en vers 2. Ontvang allen de zegen van de Heere om ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostrijke gemeenschap, de kracht en de leiding van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.